beginnen. Het is 8:00, welkom allemaal. Degene die nu kijken, fijn dat jullie er ook weer zijn. En degene die misschien later kijken naar de Bijbelstudie op woensdagavond. We zijn hier bij elkaar om naar Gods woord te luisteren, gelukkig. Er zijn nog steeds mensen in de wereld die naar de boodschap willen luisteren. En ja, de boodschap is ook moet ook een boodschap van vreugde zijn, een blijdschap. Ja, want waarom zou je anders dan hier, je ziet hier uit vrije wil, niet omdat het moet. Ja, maar het is Gods woord wat ons natuurlijk gaat opbouwen en sterken en vrolijk maken. En we zijn ook de brief van de apostel Petrus. Want dat is het toch fijn als je de Bijbel gaat begrijpen. Dat je hem gewoon gaat verstaan. Ja? Ook de brieven die niet voor ons bestemd zijn. En dat is deze brief is er één van. En die is ook geschreven, zegt Paulus, alles wat in de Bijbel is ook geschreven, ons ter lering. En tot voorbeeld, het Oude Testament is ook tot voorbeeld geschreven. Het onderscheid wat wij maken is natuurlijk de gehoorzaamheid des geloofs. Wat moeten wij gehoorzamen? En dan is er maar één gedeelte van de Bijbel. En dat zijn de brieven van Paulus. Maar we zijn in de brief van apostel Petrus. En bij mij staat er boven de eerste algemene zendbrief. Nou, hij is helemaal niet algemeen. Want hij is gericht aan de kleine kudde. Is er nog een andere naam voor de kleine kudde? De besnijdenis, geloof ik. Ja, dat is een besnijdenisbrief. Is het. Nog een naam voor de kleine kudde? Kom op. Kom op, hé. Ja, geloof, overblijfsel, het rechtvaardige volk, of ga je wormpje Jacobs, dat is ook zo'n uitdrukking. Ja. Maar goed, we weten waar we het over spreken, het gaat over de gelovige Joden, nadat wij zijn opgenomen bij de Heere in de grote verdrukking. Daar is deze brief aan gericht. Geschreven om de kleine kudde te versterken in de grote verdrukking. Houd dat goed vast dat het in die tijd zich afspeelt. Nou, laten we eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken dat wij vader tegen u mogen zeggen, vader. Er zijn veel mensen die vader tegen u zeggen, vader. Maar dat kan maar op één manier dan als je een kind bent van u door de Heer Jezus Christus, vader. En wij zijn een nieuw schepsel en wij kennen u. Uw zoon is voor ons gestorven aan het kruis. En daar dank u ook voor, vader. En ik bid ook dat we ook nu weer licht op uw woord krijgen. Ook in de brief van Petrus, vader, die aan de kleine kudde gericht is, vader. Maar ook veel dingen waar wij toch ook echt veel van kunnen leren. Hoe u de gelovigen sterk ook zal in die tijd. En we zien ook best wel overeenkomsten, vader, in bepaalde principes. Waar Paulus ook over spreekt. Dat we dat goed weten te scheiden, vader. En dat we daar ook door geleerd mogen worden. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen. Nou, vorige keer hebben we het gehad over de wedergeboorte. Hè? En daar spreekt hij over in vers 3. Gelooft zij God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wedergeboren, weten we duidelijk, Petrus en alles buiten Paulus om spreekt over, als ze over wedergeboorte spreken, spreken ze over dat ze opnieuw uit God geboren zijn. Ja, dat is duidelijk. Dat hebben we goed gezien vorige week. Ja, en dan zegt hij, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Ja, wat is dan die levende hoop? Nou, dat is, ja, je kan helemaal doorlezen tot en met vers 12. Die levende hoop, de verwachting. Waarin de kleine kudde leeft en waar Petrus over schrijft. Als je na zelf verplaatst in die grote verdrukking, ja. Wat is dan voor hun die levende hoop waar ze op wachten? Dat is dat Christus komt naar de aarde. Kijk, voor ons is de hoop, is ook de Heer Jezus Christus, dat hij voor ons komt. Hij is onze hoop, toch? En als hij komt, dat betekent ook, dat is onze opstanding. Als hij met leven en wel, dus dat wij niet sterven, nog niet bij de Heer zijn. De opstanding is de hoop voor iedereen van het lichaam van Christus. En dat is die ook voor hun. Want het staat hier ook. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel. Maar hij zal eenmaal weer terugkomen voor zijn volk Israël. Eerst om te oordelen. Oorlog te voeren. En dan dat gelovige overblijfsel. Zijn kinderen. Het ware Israël, zeg maar. Het koninkrijk in te brengen. En dat is altijd de hoop van de Jood. In het Oude Testament geweest, het koninkrijk en dat zij zullen regeren in deze wereld. Want dat was aan hun beloofd. En dat kan nu, omdat Christus is uit de dood opgestaan. Hij is gestorven, hij is opgestaan. En hij zal weer terugkomen. Nou, kijk maar in vers 4 tot een onverderfelijk en onbevlekt en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Kijk, een levende hoop. Als je niet recht snijdt, en je leest dat als een gelovige, en je, dat deed ik vroeger ook. En dan paste ik dat op mezelf toe, die levende hoop, ja. Dat koninkrijk wat komen gaat. Maar ja, waar Paulus Petrus over spreekt, een levende hoop, dat is niet de hoop nu. Ja, wij verwachten de Heer in de lucht, dat hij ons komt halen. Dus dit kan niet voor ons gelden. Want kijk, tot een onverderfelijke en onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Als men dat leest, denk ik, hey, in de hemelen, bewaard, in de hemelen. Hey, toch het lichaam van Christus. Dan gaan we zo meteen naar kijken, maar eerst over dat onverderfelijke en onbevlekte en onverwelkelijke erfenis. En we spreken de erfenis, de toekomst, het eeuwig leven. We hebben het in de Galaten ook gehad over de erfenis, hè? Eeuwig leven. Maar ja, waar is ons eeuwig leven? Ook in het koninkrijk, maar daar. Maar voor hun is het eeuwig leven, heb je het weer. Kijk, wij worden getransporteerd daar naartoe. Maar een Jood blijft gewoon op aarde in feite. Dus voor hun is dat uitzicht, is gewoon waar je naar buiten kijkt zo. Ja, dat is zo meteen het eeuwig leven. Als Christus is, dat het koninkrijk hier op aarde. En dat is die... Maar ja, als je kijkt in Matteüs 12, vers 22. Hij zegt een erfenis die onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijk is. Nou, en dat is... Onder het Oude Testament, totdat de Heer Jezus kwam, ja, is dat koninkrijk niet gekomen. En waarom niet? Omdat het koninkrijk, dat was een verderfelijk koninkrijk. Christus was er al niet en het koninkrijk was van iemand anders. Matteüs 12, vers 22. Weet ook in de verzoeking in de woestijn, wat zegt Satan tegen de Heer Jezus? Hij toonde hem al zijn koninkrijken en hij zegt, deze koninkrijken zal ik u geven aan de Heer Jezus. Als je mij aanbidt. Dus van wie zijn die koninkrijken? Van Satan, want de Heer Jezus misbrak hem niet. Sinds de val van Adam is alles in handen van Satan. En hij weet ook dat het centrum van Gods heerschappij zal zijn in Jeruzalem en in Israël. Dus wat heeft hij gedaan? Nou, wat staat hier? Hij heeft Israël en Jeruzalem bezet. Geestelijk gezien, ja. Matteüs 12, vers 22. Toen werd tot hem gebracht een van de duivel bezeten, die blind en stom was. En hij genas hem, alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag. En alle scharen ontzetten zich en zeiden, is niet deze de zoon Davids? Maar de fariseeën dit gehoord hebbende zeiden, deze werpt de duivelen niet uit dan door Beelzebul, de oogster der duivelen. Ze zeiden, hij heeft de duivel. Dat zeiden ze van, hè, van Christus. Doch Jezus, kennende hun gedachten, zei tot hen, en ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En een iedere stad of huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. En indien de Satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal dan zijn rijk bestaan van Satan? Ja, dat snap je, hè? Dus hoe kan ik dan, ja, van de Satan zijn? Kijk, indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze dan uw zonen uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar indien ik door de geest Gods de duivelen uitwerp, hij wierp de duivelen uit, maar niet door Beelzebul, maar door de geest Gods. Zo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. Zie je? Johannes de Doper zei ook, bekeer u, want het koninkrijk Gods is nabij gekomen. Hoe kan iemand in het huis een sterke inkomen en zijn vaten ontroven, tenzij dat hij eerst de sterke gebonden heeft, en als dan zal hij zijn huis beroven. Zie je het? De sterke, wie is de sterke? Dat is Satan. Christus kwam onder Satan. Nou, hij genas mensen, dat was allemaal gevolg van duivelse bezetting, veel ziektes waren er. Volgens de wet leefde, als je dat deed, ja, dan zouden er niet zoveel ziektes zijn. Ja? Wij leven in de maatschappij dat mensen zijn veel minder, leven veel langer. Nou, omdat men heeft ontdekt hygiëne, dat soort dingen. Maar ja, in 1700 of zo, of 1800. Het zou natuurlijk, als je in de wet las, was je dat al lang. Ja? Dus dan is hier ook al een feit. Als je die wet nou goed hadden gehouden, had je ook veel minder ziektes. Nou, en die duivel natuurlijk, en dat is de sterke, zie je, dat is het huis. Dus Israël is het huis van Satan, ja? En Satan hield Israël geestelijk blind. Hij is de heerser in Israël, dat is zijn rijk. En zo zie je dat, dus ja. En dan zie je, dat is dus een, is dat nou waar Petrus over spreekt in 1 Petrus 1 vers 4? Een onverderfelijk, een onbevlekkelijk en onverwelkelijke erfenis? Nee, het was verderfelijk, het was bevlekt en het was verwelkelijk. Absoluut. Dat is wel duidelijk. Maar dat komt ook. Satan was heer en meester. Nou, dus als je ziet, die in de hemelen bewaard is, wat bedoelt hij daar dan mee? Die in de hemelen bewaard is. Ja? Nou, er staat ook het woordje bewaard. Dat wil nog niet zeggen dat dat de locatie is van hun bestemming. Die erfenis, die wordt voor hun bewaard in de hemelen. Maar het is niet gezegd dat die erfenis in de hemelen is, hij wordt daar bewaard. Net zoals dat Johannes het over zegt, het koninkrijk der hemelen. Dat is het koninkrijk van de hemel, dat wil zeggen, het heeft daar zijn oorsprong. Maar het koninkrijk waar Israël in gaat, dat is, hij zegt niet het koninkrijk in de hemelen, hij zegt het koninkrijk van de hemelen, het heeft daar zijn oorsprong. En dat zal op aarde gevestigd worden, snap je? Daar worden de mensen natuurlijk ook van in de war. Als ze Johannes de Doper lezen. Koninkrijk. Het gaat toch over de hemel? Hier Petrus spreekt ook over de hemel. Wij hebben het toch ook over de hemel? Wij gaan toch ook naar het koninkrijk in de hemelen? Ja, in de hemelen, maar niet van de hemelen. Dat is anders. Dus hij spreekt heel duidelijk over. Dus Paulus spreekt over ons, over Efeze 2 vers 6. Dat wij zijn gezet waar? Wij zijn gezet in de hemel. Inderdaad. Maar er staat niet dat hij onze erfenis bewaart in de hemel. Je kan iets bewaren. Ik heb ook geld dat ik bewaar. Nou, ik kan het rustig zeggen op internet. Ligt hier niet in huis. Ja. Nee, waar dan? In de bank? Alhoewel, of dat nou zo veilig is tegenwoordig, weet ik ook niet. Maar die horen dat wel voor je te bewaren, ja. Maar het ligt niet hier. Maar het ligt daar. Maar als ik het nodig heb, dan komt het wel naar mij toe. Ga ik het halen, dan heb ik het hier. En zo is het eigenlijk met dat precies hetzelfde. Kijk, Matthäus 6 vers 19 en 20. Matthäus 6. Ik had beter kunnen blijven net, maar goed. Matthäus 6 vers 19. En de Heer Jezus spreekt ook over dat verderfelijk. Matthäus 6 vers 19. Wat moeten ze doen? Wat zegt hij daar? Vergaart u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest verderft. En waar de dieven door graven en stelen. Zie je het? Je moet ze niet hier vergaderen, zegt hij. Maar vergadert u schatten in de hemel. Het gaat om geestelijke schatten. Ja? En waar? In de hemel. Waar ze nog mot, nog roest verderft. En waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ja, hij spreekt hier tegen Israël. Zij moeten vergaderen. Dus de getrouwheid in het evangelie, hem volgen. Dat is, ja, hem volgen is schat in de hemel vergaderen. Hem volgen en doen. Bij ons ook, hè. Het is niet alleen, ja, ik volg de Heer, ja, ik kan het woord en waarheid snijden. Nee, het is leren plus doen. En wat doe je dan? Ben je ook aan het vergaderen? Waarom zo? Nou, omdat je straks van de rechtsstoel van Christus komt. Alleen wij gaan voor de rechtsstoel van Christus en dan gaan we daarna door. Verder door en dan zullen we eenmaal boven in de tweede hemel geïnstalleerd worden. Zij krijgen hun loon hier op aarde. Dus ze vergaderen het wel daar. Maar het zal eenmaal uitbetaald worden hier. Dus ja, dat is belangrijk dat je dat ziet. Dus als hij zegt, vergaat uw schatten in de hemel, ja. Dus daar is het vergaat, daar worden ze vergaat. En wie bewaart ze daar? Dat ze worden daar bewaard. En dat is in de hemel. Nou, als je naar Petrus gaat, hè. Het wordt in de hemelen bewaard. Nou, dan wil ik toch even met jullie nog een Hebreeën. Even een paar voorbeeldjes erbij pakken. Want dat... Het is belangrijk dat je dat begrijpt, omdat Er zijn toch mensen die spreken natuurlijk over, ja, is Paulus de enige die over de hemel spreekt? Nee, die spreekt helemaal niet als de enige over de hemel. Genesis 1 vers 1 begint er al over. In de hemel schiep God de hemel en aarde. Openbaring spreekt over de hemel, Jesaja spreekt over de hemel. En hier, Hebreeën 3 vers 1. Hierom, heilige broeders, kijk, ai, dat is een goede zeg, die de hemelse roeping deelachtig zijn. Zijn wij dat? Ja toch? Aanmerkt de apostel en hogepriester, onze belijdenis Christus Jezus. Ja, hier zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja, dat is toch het lichaam van Christus? Nou, ten eerste, de brief heet de brief aan de Hebreeën. Dus dat is niet het lichaam van Christus. Ten tweede, hij spreekt over de hemelse roeping. Ja, waar woont God? In het derde hemel. Dus dat is inderdaad een roeping. Het is een hemelse roeping. Ja, wij hebben een hemelse roeping, maar zij hebben ook een hemelse roeping. Het gaat erom, wat is de bron van die roeping? En die is natuurlijk hemels. Want ik geloof ook in Deuteronomium dat staat ook, dat hij zal, de God des hemels staat daar, de God van de hemel zal een koninkrijk vestigen op aarde. Ja, dat is het, de God des hemels, hij woont daar. Hij woonde, het was de bedoeling dat hij op aarde zou wonen, maar uiteindelijk de heerlijkheid is vertrokken, ja, uit Israël, en hij is, de ark is er ook niet meer, en hij, de ware tabernakel komt pas weer terug, als Christus naar de aarde terugkomt, voor het volk Israël. Dus inderdaad, dus hij woont daar. En het is een hemelse roeping, ook voor de Hebreeën. Het is niet de God van de aarde, het is de God van de hemel, die de hemel en aarde bezit. Maar hij woont nu tijdelijk, woont hij daar. Nou, kijk ook in hoofdstuk 11, Hebreeën 11. Vers 8. Abraham. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. Zie je het? Een erfdeel. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte. Dan weet je gelijk, de belofte, ja? Is het land, het koninkrijk. Als in een vreemd land en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen van dezelfde belofte. Want hij verwachtte, kijk, de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Dus die stad was er nog niet. En daar is de bouwmeester God van. Waar praat hij dan over, ja? En dan kijken we ook even in vers 16. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, kijk, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun er niet om in God genaamd te worden, want hij had een stad bereid. Zie je dat? Hij spreekt over een stad die bereid is. En waar heeft hij zijn oorsprong? Hemels, staat hier duidelijk. Ze zijn begeerig naar een beter, dat is het hemelse. En als je denkt, niet rechts snijdt, dacht ik vroeger ook, ja, dat zag ik dan helemaal voor me. Ja, hemelse Jeruzalem, hemelse stad. En daar, weet je wel. Alleen, als je een openbaring leest. Kijk, je ziet, het is het hemelse. God heeft die stad bereid. Het is een hemelse stad. En nu gaan we naar openbaring 22. En dan zien we, ja, daar is die dan wel, maar die blijft daar dus niet, hè. Dus die stad die Abraham verwachtte, die is wel daar in de hemel, de derde hemel. Maar wat is de hoop, de belofte van Abraham? Is dat aards of hemels? Aards. Aards koninkrijk. De Heer Jezus gaat in Jeruzalem regeren. Maar er is hier een stad. Het zal niet het aards Jeruzalem zijn wat nu hier op aarde is. Er komt een hemels Jeruzalem. Nederdalen naar beneden op aarde. Dus dan heb je het over een hemels Jeruzalem. Hé, hey, ja, het is een oorsprong heeft hij in de hemel. Maar het is zometeen wel op aarde. Dus daarom is het niet zo gek als Peter spreekt over bewaard in de hemelen. Ja, want daar wordt het namelijk bewaard nu. De gelovigen uit het Oude Testament, toen Christus kwam, totdat Christus stierf, waar waren die? De gelovigen, totdat Christus kwam. Ja, in de hel. Maar dan aan de kant van het paradijs bij Abraham, ja? De arme Lazarus en die rijke man, die zat aan de andere kant. Toen Christus stierf, opstond, zijn die gelovigen allemaal naar het... Christus moest eerst zijn bloed geven. Daarvoor konden ze nog niet naar de derde hemel toe. En daar zijn ze nu. Maar daar, ja, maar daar blijven ze niet. Want kijk, het hemels Jeruzalem, als we kijken naar Openbaring 21 vers 9... En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen, sprak met mij, zeggende, kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. Nou, iedereen rent dan gelijk natuurlijk naar de gedachte, lichaam van Christus. De Rooms-Katholieke Kerk zegt dat zij dat zijn waarschijnlijk, maar is het ook niet. Nee, hij voerde mij weg in de geest tot op een groot en hoge berg. Hij zag een visioen. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En ze had de heerlijkheid Gods. En dan zie je dat beschreven in die versen daarna. Je ziet dus, het is een hemels Jeruzalem, een hemelse stad. Abraham verwachtte die stad en hij komt naar beneden, op aarde. Het is een hemels en het wordt in hemelen bewaard. Dan zie je dus duidelijk, het wordt daar bewaard. Maar het komt wel uiteindelijk naar beneden. Je ziet het ook in 22 vers 12. En wat zegt de Heer Jezus? Zie, ik kom haastelijk en mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Ja, kijk. Ik ben de Alfa en de Omega en het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Ja? Nou, dat is in het duizendjarig koninkrijk. Ik zei dat Jeruzalem, wat ik net ook las, ja, dat is het nieuwe Jeruzalem. En dat zal pas echt helemaal in de toekomst naar beneden komen. Maar in ieder geval, waar het mij om gaat is... Dat we begrijpen als we spreken over het hemelse. Ja, gaan we mee naar Daniel 7 in het Oude Testament. In de hemelen bewaard en het koninkrijk. dat daar bewaard wordt. En, oh, ik vergat het helemaal uit te leggen. Maar de Heer Jezus zegt, zie ik kom en mijn loon is met mij. Dus het wordt in de hemelen bewaard. Niet alleen een eeuwig leven, dat is dat koninkrijk. Maar ze zullen ook loon ontvangen. Hij zegt, mijn loon is met mij. Mijn loon, dat is ook, dat zijn de gelovigen. En die zullen naar beneden naar de aarde komen. Ja? En dat is, het wordt dus bewaard. Totdat Christus naar beneden komt. Nou, kijk met mij in Daniel even. Daniel Hosea. Daniel 7. Vers 13. Bekende tekst. Verder zag ik in de nacht gezichten. Zie je, dat is Daniel, die heeft een visioen. Die ziet dat dus al. Wat nog steeds moet gaan gebeuren. Er kwam een met de wolken des hemels als een mensenzoon. Wie is dat? Dat is de Heer Jezus Christus. En hij kwam tot de oude vandaag. Dat is God de Vader. En zij deden hem voor dezelfde naderen. Dus Christus verschijnt voor de Vader. En hem... Christus werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natieën, tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet, wat zegt Petrus, een onverderfelijk, onverwelkelijk koninkrijk. Zie je, dat koninkrijk, dat is er nog niet. Sommigen zeggen, wij zijn bezig in het koninkrijk van God, toch? Dat hoor je toch wel eens, we moeten werken in een dat bedoelen ze, en dan, als we dat dan maar blijven bouwen, dan komt hij eenmaal, Christus ontvangt het van de Vader, en het zal een eeuwig heerschappij zijn, en hij zal niet vergaan. Dat betekent vergaan, dus het houdt nooit op te bestaan. Dus het is onverderfelijk, onverwelkelijk, koninkrijk. Zie hoe de schrift in elkaar past? Petrus spreekt hierover. Bewaard in de hemelen. Je ziet ook, dat koninkrijk wordt dus naar beneden op aarde gebracht. Dus Petrus spreekt niet over het lichaam van Christus. Hij spreekt over dit koninkrijk. Oké, gaan we even naar Lucas 19. En dan zien we wat we net lazen. En wat Petrus zegt. Het wordt in de hemelen bewaard. Dat betekent. Christus is daarboven. Ja? En dat heeft hij ook voorzegd. En Petrus weet dat. Want in Lucas 19. Waarom is Christus weg? Nou, hij moest de Heilige Geest uitstorten. Die kon anders niet uitgestort worden natuurlijk. Dat had hij al gezegd. Wat licht maken. Doet hij nou of niet? Juist. Lucas 19. Vers 11 en 12. Kijk. Dat is ten tijde van de Heer Jezus. En dat Petrus daar ook liep. En hem volgde. En toen zij dat hoorden, voegde hij daarbij. En zeide een gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was. En omdat zij meende dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Let erop, hè. Het koninkrijk met Christus in Israël. Dacht, dat gaat gebeuren. Hij zei dan, een zeker welboren man reisde in een vergelegen land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Wat hebben we net gelezen, Daniel? Dan zien we dat staan, geprofeteerd. Christus spreekt hier over zichzelf. Hij wordt gekruisigd, maar hij staat op en dan? Waar gaat hij dan heen? Dan is hij opgevaren in de hemel. Om daar het koninkrijk te ontvangen. Dus dat zie je heel mooi hier staan. Dan moeten we ook denken aan Johannes 14, vers 3. Dat zegt de Heer Jezus toch. Dan vragen ze, waarheen gaat gij? Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ga heen om wat? Om voor jullie een plaats te bereiden. En dan kom ik terug. Ja? En wij allemaal maar denken, de christenen, van ja, is daar een plekje in de hemel voor mij aan het klaarmaken? Nee. Hij heeft daar het koninkrijk ontvangen. En dan komt hij terug. Ja? Om het koninkrijk te vestigen. En dan heeft hij voor hun een plaats daar. Kijk, en hier zie je. Dus een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Je ziet dus het koninkrijk te ontvangen en weder te keren. Is nog niet gebeurd. Waarom niet? Dus in dat vers zien we de tijd waarin wij nu leven. De bedeende genade. Daarom is hij nog steeds niet teruggekeerd. Daarom is hij nog steeds niet. Is het koninkrijk toch nog niet? En geroepen hebben, zijn 10 dienstknechten gaf hij hun 10 ponden. En zeiden tot hen, doet handeling totdat ik kom. Dus de kleine kudde, de gelovigen krijgen hier 10 ponden. Hij zegt, hier heb je het evangelie. En je gaat ermee aan de slag. Gaat evangelie verkondigen. Ja, en dan kom ik terug. Nou, dan krijg je het hele verhaal erachteraan. Kijk, vers 14. Dus hij ging toen weg en zijn burgers haatten hem. En zonden hem gezanten na zeggen, wij willen niet dat deze over ons komen. Dat deze over ons koning zijn. Nou, en dat is gebeurd. De leiders van Israël. Uiteindelijk hebben ze Stefanus gestenigd. Ze zeggen. Nou. En dan zie je. En het geschiedde toen hij wederkwam. Als hij het koninkrijk ontvangen had. Nou. Christus sprak niet over het lichaam van Christus. Ook niet in verborgen vorm meer. Maar wij kunnen nu door Paulus nu lezen. Waarom dit nog steeds niet gebeurd is. Als je ordinair waard recht snijdt, leg dat maar eens uit. Ja? Ja, we zijn hier het koninkrijk aan het bouwen. Die 10 ponden slaat op ons. Wij zijn bezig en dan komt hij. Nee, absoluut niet. Maar je ziet wel, de een krijgt 5 ponden, 10 ponden. Eén heeft niks. Nou, en dat wordt bewaard in de hemel. Nou. Oké. Dus wij gaan nu terug naar 1 Petrus. Dus dit tegen deze achtergrond, schrijft Petrus dat. Ja? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof. Zie je, het wordt in de hemelen bewaard. En het wordt ook ja, in of door de kracht Gods bewaard. Dat is veilig en zeker, toch? Dat ik een bank had die zo degelijk was, ja? Want die erfenis wordt in de kracht Gods bewaard. Dat wil zeggen, door God zelf wordt het bewaakt. En dat is in de bedeende genade nog steeds zo. Het staat nu ook stil. Dus Christus komt ook nog niet. Hij komt het ook nog niet op aarde brengen. En dan zie je ook, wat staat daar? Door het geloof. Tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Door het geloof. Ja, zij hebben natuurlijk ook geloofd. Ja, uiteraard. Ja, ze hebben de Messias moeten geloven. In de grote verdrukking gaat het er ook om. Geloof je de Messias, Jezus, of geloof je de Antichrist? Ja? Hebreeën 11 spreekt allemaal over voorbeelden van mensen die geloofden. Ja? In Hebreeën 11, dus een paar bladzijden terug, een heel hoofdstuk gaat erover. Als je kijkt, dat citeren wij dat vers natuurlijk wel, Hebreeën 11. Vers 1 tot en met 3. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en de bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Dus wij weten het door het geloof. Ja? Wij weten door het geloof, we lezen het in de Bijbel. Dus als je kijkt bij de Hebreeën ook, als je het laatste vers kijkt. En dan zie je al die getuigen, ja. Je ziet allemaal mensen die geleden hebben. Die de belofte wisten. Abraham staat ook in dat stukje, ja. Maar hij heeft het niet verkregen. Hij heeft het niet gezien. Maar hij heeft het wel verwacht. En dan zie je al die namen. Hetzelfde, kijk in vers 32 zie je. In 31 zie je Rachab, ja. In 32 zie je Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel. He, die door het geloof koninkrijk hebben overwonnen. Ja? Maar uiteindelijk in vers 36 zie je bespottingen en geestelen en banden en gevangenen. Ze hebben ook meegemaakt hoor. Ook altijd vervolgd daarom. Zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd. Verzocht door het zwaard te dood gebracht. Hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen. Verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde. En dan zie je vers 39. En deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Zie je dat? Ze hebben de belofte, maar door het geloof weten ze het. Eenmaal zullen we het krijgen. Maar ze hebben het gewoon moeten geloven, ze hebben het ook niet gezien. En dan kijk, en ze wisten alzo dat, alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Wat beter ons, en dan krijg je, dat, ja, het nieuwe verbond moest natuurlijk nog gesloten worden, het bloed van Christus, ja. En dan wordt het allemaal gerealiseerd. In die tijd leefden de Hebreeën. In die tijd leeft Petrus. Ja? Dus als we terug naar Petrus gaan. Kijk, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Ja? Het wordt door de kracht Gods bewaard door het geloof. Ja? Door het geloof hebben ze het gekregen en God bewaart dat. Het wordt in de hemelen bewaard. Het wordt door zijn kracht bewaard. Tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dus ja, door het geloof, ja. Nou kijk vers 8. Dan spreekt hij over Christus. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. In de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijk en heerlijke vreugde. Zie je, zij hebben het, ze zien het nu ook niet. En zij moeten ook wachten tot het komt. Ja? En zo was het in het Oude Testament ook. Mensen die zeggen, ja, eerst zien dan geloven. In de Bijbel is dat niet zo, ja? Wij geloven het zonder het te zien. Nou, dan is het bereid, in vers 5, om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Nou, je ziet die zaligheid in het vers. Zaligheid. Het wordt geopenbaard. En dan in de laatste tijd. Ja, wat is de laatste tijd? Als Peter spreekt over de laatste tijd. Spreek over de laatste tijd van het profetisch programma. Nou, je kan ook in de Bijbel kijken. Er zit ook het laatste stukje. Het klopt precies, want de bedeende genade, die zit voor Paulus en die komt na Handelingen. Dan krijg je de bedeende genade, brief van Paulus. En dan krijg je de besnijdenisbrieven. En dan zie je ze ook. Dus wij leven nog niet hierin. Dus de laatste tijden, waar Petrus over spreekt, en er zijn geloven, die geloven dat wij in de laatste tijd leven. Wat het profetisch programma betreft. Want ze zien geen verschil. Maar dit is nog steeds toekomst. Het is helemaal niet actueel. Het is de laatste tijd. Hoezo is het de laatste tijd? Nou, kijk. Hier wordt koninkrijk al beloofd. Duizenden jaren.
Israël wacht al lang. Ja? Duizenden jaren is het koninkrijk al beloofd. Duizenden jaren. Maar er komt een tijd op een gegeven moment dat het komt. En wanneer, als dat zo is, dat betekent, dan ben je aan het laatste van die tijd. Want dan is het ook nabij, dan is het ook zover dat het gekomen is. Daarom zegt de Heer Jezus ook dat de tijd is vervuld bijvoorbeeld. De tijd is vervuld. En daarom, het wordt geopenbaard in de laatste tijd, die zaligheid die bereid is en dat bewaard is in de hemelen. Ja, dat wordt geopenbaard in de laatste tijd. En ja, je kan in de verse kijken, vers 9, kijk. We krijgen het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke, kijk, zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Zie je, dat is geprofeteerd. En in vers 11 zie je over, halverwege, het lijden van Christus en de heerlijkheid. Nou, het lijden hebben we gehad, maar de heerlijkheid voor Israël, dat komt, daar zit nog steeds het wacht op. En in vers 12, 13 zie je staan ook, spreekt u over de genade die u toegebracht wordt. Kijk, wanneer? In de openbaring van Jezus Christus. Nou, als dat is openbaren, dat hij zich openbaart. Nu zien ze hem niet nog, in de grote verdrukking. Maar als hij zich openbaart, dan zullen zij hem zien. Dan zullen zij hem zien die zij doorstoken hebben. Dat is de openbaring van de Heer Jezus Christus. Komt hij met vlammend vuur, ja? Een zwaard uit zijn mond op het witte paard, oorlog voeren. En dan zien ze dat allemaal, dan gaat hij voor zijn volk strijden. En dan komt hij op aarde en dat is zijn openbaring. En dan komt hij de grote verzoendag. Ja? En dan heeft Israël eindelijk dat koninkrijk. Dat is constant de verwachting waar Petrus over spreekt. Het gaat over profetie de laatste tijd. En dat is als Christus terugkomt. En je ziet ook dat die zaligheid, dat je het dan ook krijgt. En dat is bij ons, als je naar ons kijkt, wij hebben de zaligheid op het moment dat wij geloven. Het is niet zo, ja kijk, als wij sterven, als een gelovige sterft, in die tijd, ook ten tijde van de Heer Jezus, Petrus, heeft hij zaligheid? Ja. Maar heeft hij de zaligheid verkregen waar hij hier over spreekt? Dat is het verschil, eeuwig leven met Jood en kleine kunnen en Israël. Dat is, ze zijn dan wel in zaligheid gestorven, maar ze zitten niet op de plek. Als wij gaan sterven, gaan we naar de Heer, maar dat is ook onze plek. Tenminste, we gaan naar de derde hemel, maar dan zullen we in de tweede hemel komen. Weet je wel? Dat is wel de sfeer waar wij ons eeuwig leven doorbrengen. Dus broeders en zusters die reeds bij de Heer zijn, die zitten al in die hemelse sfeer en die zullen daar ook blijven, want wij hebben een plek eeuwig in de hemel, zegt hij in 2 Korinthe 5. Maar voor hun is dat niet zo. Voor hun, dat heb ik toen al geleerd in het begin, ook met Dolf toen de tijd, dat een Jood denkt helemaal niet hemels. Denkt aards. Daar is hij in opgegroeid. Wij in de christelijke maatschappij, je groeit in een christelijk gezin op en je hebt altijd gehoord, ik ga naar de hemel. Je hoort nooit van, ja, als je gelooft dan ga je naar de aarde. Of dan blijf je op aarde. Dat hoor je dan. Als je, dan denk je, waar heb jij het nou over? Maar voor de Jood in die tijd zou het raar zijn. En hij zegt, ja, als je sterft, ga naar de hemel. Hoezo? Abraham verwacht toch, dit is toch het beloofde land? Dit is toch Jeruzalem? Daar gaat Christus op zitten. En dan zie je heel goed dat verschil. Dat, kijk, zij krijgen als Christus pas terugkomt. Dus in die zin, in fysieke zin, krijgen zij die zaligheid als dat koninkrijk er is. Want anders zullen zij daar. Het is, wij laatst net ook Daniel ook, hè? Het is een eeuwig koninkrijk. Er komt geen eind aan. Dus als jij in het koninkrijk komt, heb je gewoon eeuwig leven. Want als jij een zondaar bent, in de grote verdrukking, Christus gaat iedereen vernietigen. Dus die komt het koninkrijk niet in. Er gaan alleen gelovigen het koninkrijk in. En het is een eeuwig koninkrijk. Dus, snap je? Dus je hebt sommigen die sterven in de grote verdrukking. Je hebt ook de gestorvenen uit het Oude Testament, of ten tijde voordat Paulus kwam. Nou ja, die zullen opstaan. Maar je hebt ook degene, niet iedereen die zal omkomen in de grote verdrukking. En die zijn levend. En die gelovigen, die gaan ook het koninkrijk in. Het is net zoals een beetje bij ons. Wij die leeft overblijven tot de komst des Heren. He? Dus wij, zij vast de Heren nu komt. Nou, we hebben broeders en zussen die zijn bij de Heren. Die zijn er al. Maar die zijn al bij de Heren. Die zitten er al als het ware. Alleen ze krijgen nog een nieuw lichaam. Maar wij, hij komt en wij gaan zo. Huppakee. He? Je hebt de levende en de gestorven in Christus. Maar dat heb je bij hun ook precies hetzelfde. Alleen de bestemming is anders. Dus ja, kijk, Romeinen 5 vers 11. Dat is wel mooi om te zien, dat verschil. Maar dat is altijd belangrijk met Israël. En daarom wil het nog eens verwarrend zijn of moeilijk te begrijpen voor mensen. Omdat met Israël heb je natuurlijk altijd te maken met niet allen uit Israël zijn Israël. Ja? En die bestemming is hier op aarde. Je hebt het altijd over het volk Israël. En het kleine kudde en dat soort dingen allemaal. Maar kijk, in Romeinen 5 vers 11. Of ik lees vers 10 ook. Indien wij vijanden zijn en met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde, hè, laten met God verzoenen, degene die zich hebben laten verzoenen, behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Zie je dat? Hebben. Ja? Dus we hebben het gewoon onmiddellijk toen wij tot geloof kwamen. En als ik doodga, ben ik onmiddellijk, ben ik er. En dat is het grote verschil. En zij moeten bij Petrus, nou ja, ze wachten al duizenden jaren over. En als Petrus die brief weer actueel wordt, omdat wij bij de Heeren zijn, en dat die grote verdrukking begint, ja, dan weet je, dan moet je het aftellen. 7 jaar, 6 jaar, 5 jaar, 4 jaar, 3 jaar, 2 jaar, 1 jaar, en dan ga ik erin. Wij leven en welzijn. Nou, in vers 6... met Petrus, in welke ga je u verheugd? En daar verheugen zij zich in. In welke? En dan staat hier met een hoofdletter, ik denk ook dat dat klopt. In welke gij u verheugd, zie het? In Christus. Ja? Ja, kijk, vers 3, hè? Hij looft God de Vader van onze Heer Jezus Christus. En die heeft hem doen wedergeboren en door de opstanding van Jezus Christus. En dan zie je dat vers 4, dat koninkrijk, die wordt bewacht. Die wordt bewaard door het geloof, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Dat die verdrukkingen dus iets mogen uitwerken tot zijn eer. En dat doen verdrukkingen op zich wel, als je natuurlijk voor de waarheid gaat staan. Er zijn ook mensen, gelovigen, die bezwijken voor verdrukkingen. Dat hebben wij. Ik heb het niet over eeuwig behoud, maar als je nu in het lichaam van Christus kijkt. Ja, als je godzaliglijk wil leven, zal je verdrukt worden. Maar als je dat niet wil, kan je ervoor zorgen dat je geen verdrukking hebt. Ja? Maar ben je dan beproefd? Nee. En is het dan tot lof en eer van God? Nee, zeer zeker niet. Eerder wordt de naam van God gelasterd daardoor. Zoals Israël dat deed, zo zie je dat in het lichaam van Christus ook, omdat ze Paulus niet willen volgen. En dat is natuurlijk toch niet tot lof en eer van God. En dan zijn ze dus onbeproefd. Ja. Het is niet alleen maar een keus van nou, ik ga naar een andere leer, ik geloof niet dat dit het is, of wat dan ook. Of ik, ja, men maakt een keus. Omdat dit heeft natuurlijk een prijskaartje, dit evangelie. Ik bedoel, genade evangelie van wat Paulus over spreekt, een prijskaartje toch? Nou, en niet iedereen in de winkel ook, wil niet iedereen een bepaald prijskaartje betalen wat er aan hangt, omdat je het soms vindt te duur. Dan denk je, ja, ik wil het graag hebben, maar dat is me toch een beetje te gortig hoor. Dat heb ik er niet voor over. Vergelijkbaar. Genade evangelie heeft ook een prijskaartje. Alleen je krijgt er zoveel voor terug. Ja, de versterking en de verheuging en de blijdschap. En je blust de geest niet uit, die gaat juist krachtig werken in je. Maar dan moet je wel eerst in die vervolging zijn. En dan pas zou je het ook merken, die versterking. En de zekerheid natuurlijk. Maar er kunnen ook allerlei andere motieven zijn. Maar het heet, de vervolging, dat is het vooral. Ja? Want als je dat niet hebt, dan zeg je, ja, ik wil liever naar een grote kerk. Of ik wil liever een groot koor. Of ik wil, nou, we zinnen maar, sociaal leven en dat soort dingen. Maar die bestaan allemaal omdat men Paulus niet wil volgen. Ja? Want als je dat wel doet, ja, dan krijg je daarmee te maken. Nou, als je vers 6, dan ziet hij ook, welke ga je verheugd? Nu een weinig tijd, zo het nodig is. Zo, dat betekent in feite gewoon omdat het nodig is. Bedroefd zijn door menigerlei verzoekingen. Ja, die verzoekingen en die beproevingen, die zijn dus nodig. Maar hij zegt er ook een weinig tijd voor. En dat heeft te maken met het zuiveren van het volk Israël. Dat weten we. De grote verdrukking is de zuivering. Niet allen uit Israël zijn Israël. Dus het gelovige over... We zeggen wel gelovig overblijfsel. Nou, dan zeg je het eigenlijk al. Het gelovig overblijfsel. Dus wat uit die grote kudde overgebleven is. Dus je hebt het grote volk Israël. Maar een iets wat overgebleven is. Nou, je hebt het over een overblijfsel. Dat is een resultaat ergens van. Ja? Je zegt ook wel eens, heb je wat over? Ja? Dat komt uit iets groots. Nou, dat is precies zo. Volk Israël. En er is iets gebeurd. En dan heb je nog iets wat overgebleven is. Nou, dat is eigenlijk... overblijfsel klinkt ook niet echt dat het heel groot is, toch? Een overblijfsel. Ja, daarom ook. Kleine kudde. Ja? En dat is overgebleven. Maar dat zijn wel de gelovigen. Net zoals bij Noach op de ark, ja? Dat was ook een gelovig overblijfsel. Maar dan onder de heidenen in die tijd... Maar alleen maar heidenen. Maar het was een oordeel. En ze konden onder het oordeel uitkomen als ze naar de prediker der gerechtigheid hadden geluisterd. Nou, hoe Noach. Maar het was een gelovig overblijfsel van 8 mensen. En zo gaat het altijd. Dat is nu met het lichaam van Christus ook zo. Het lichaam van Christus op zich is natuurlijk wel groot. Maar diegene die God echt willen volgen wat hij zegt. Ja, dat is eigenlijk ook een soort gelovig overblijfsel van de grote kudde lichaam van Christus. En zo heb je het straks ook. Alleen dan spreek je wel over een gelovig overblijfsel. Te midden van ongelovigen uit één volk. Nou. Dus je ziet in vers 7 en 6 en 7 spreekt hij over verzoekingen. En de beproeving van het geloof. Nou ja, die verzoekingen, die zijn er. Leidt ons niet in verzoeken. Er zal een grote verzoeking over deze aarde gaan. De uren der verzoeking. En dat doet hij door middel van de antichrist. Hè? De antichrist in Jesaja 10 vers 5 noemt hij hem. Kijk, laten we even kijken. Jesaja 10 vers 5. Ik vind dat makkelijk te onthouden. Jesaja 10 vers 5. En ja, je ziet nou ook. Wie zei dat nou? Ik sprak gisteren. Ik dacht dat we broeder Bert. Ja, ik heb hem gisteren aangesproken. Maar over Syrië en zo. Ja, daar hebben we het even over gehad. Wat nu aan de hand is. Kan je het nu zien in verband met wat komen gaat met... Als wij weg zijn. En we hadden het ook even over de 70ste jaarweek. Daar heb ik hier een studie over gehad. Dat als wij weg zijn. Dat dan niet gelijk de grote verdrukking begint. Maar er zit nog een generatie tussen. Dat geloof ik. En dan moet nog alles gebeuren in het Midden-Oosten. Zou dit dan misschien. Zou kunnen. Wie weet. Ja. Er is van alles aan de hand. Maar dat er wat gaat gebeuren daar. Het gaat daar gebeuren. Ja. Zeer zeker. Wie weet hoe dicht de Heer, hoe dicht de constanderen erbij is, ik weet het niet. Maar in ieder geval, hier heb je hem, de Assyriër, ja? Het woord Assyriër in, ja? Dat is ook daar in die contraien. Weet Assyriër die de roede mijn storens is, ja? Die komt uit het noorden, boven Israël. En mijn grimmigheid is een stok in hun hand. Zie je, de Assyriër is een roede in de hand van God, de roede van zijn toren. De dag des Heren. Dat is de dag van zijn toren. En dan zie je, ik zal hem zenden tegen een huichelachtig volk. Ik zal hem bevel geven tegen het volk mijn verborgenheid. Over wie spreekt hij daar? Israël, hè? Ja. En dat is dus de zuivering van het volk Israël. Kijk in vers 24, zie je het ook. Daarom zegt de Heere, Heere, de Heerschade al zo, vrees niet. Gij, mijn volk, dat de Sion woont, voor Assur, als hij u met de roede zal slaan, en hij zijn staf tegen u zal opheffen naar de wijze der Egyptenaars, want nog een weinig, zo zal volbracht worden de gramschap en mijn toren tot hun vernieling. Hij gaat niet zomaar dat volk Israël, kijk, hij heeft maar één ding in zijn hoofd, vernietiging van Satan, want kijk, in vers 7, hij ziet helemaal zichzelf niet als een instrument van God, kijk maar. Alzo, hoewel hij het zo niet meent, naar zijn hart alzo niet denkt. Maar hij zal in zijn hart hebben te verdelgen en uit te roeien niet weinige volken. Hij heeft maar één doel, vernietiging van het volk Israël. En heerschappij van deze wereld. Dat hij aanbeden wordt. Maar, dat gebeurt allemaal binnen het raammerk van God. Je ziet er, ik zal hem zenden naar mijn volk. En Israël zal gedwongen worden een keus te maken. Dat zullen ze dan moeten doen in die 7 jaar. Nou, dus als Peter spreekt over de beproevingen, de verzoekingen. Ja, dan spreek je daar dus over, ja. Er is een uur de verzoek. Er zal een verzoeking zijn. Hij zal de mensen en de wereld verzoeken en verleiden. Ja. Dat hij aanbeden zal worden. En niet alleen de heiden, maar ook niet alleen de Joden, maar ook de hele wereld. Nou, en punt 2. Dat is in 1 Petrus 1 vers 7. Opdat de beproeving, dus menigelei verzoekingen. Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, dat mag bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Hier spreek je in verband met versterking van de gelovigen, dat die vrucht dragen zal. We hebben toch over die 10 ponden, 5 ponden net gelezen? Nou, dat is het. Dat is nu ook, als je het lichaam van Christus vergelijkt ook, ja? Wanneer bewijst geestelijkheid zich nou echt? Nou, dat is als jij... Wanneer is iemand geestelijk? Dat is als die Paulus volgt. Ja, zo is het. We spreken wel eens over geestelijke. Hè? Dan hebben ze het over geestelijke. Dan denken ze altijd aan een imam of een rabbi of een katholieke geestelijke. Allemaal die allemaal aan het hoofd staan en een gewaad aan hebben en die ervoor geleerd hebben, ja? Die weten het. Dat zijn de geestelijke en wij zijn de leken natuurlijk, ja? Maar zo is het niet. De geestelijke zijn degene die Paulus volgen. Er is maar één soort geestelijke en dat zijn wij. Klinkt hoogmoedig, maar dat bedoel ik niet zo. Maar ook christenen die dus Paulus niet volgen, ja, die zijn niet geestelijk. En hoe bewijst geestelijkheid zich? In tijden van tegenspoed. Precies, verdrukkingen. En dan zal je zien, net zoals Abraham moest zijn zoon toch, dat was een beproeving van zijn geloof. Maar hij wilde tegen zo staan, hè? Zeer zeker. En dan zie je, tot lof en eer en heerlijkheid. Dat zal bij ons ook zijn, als wij natuurlijk naar hem luisteren en hem volgen, dan zal het tot lof en eer en heerlijkheid van hem zijn. En dat is voor hun niet anders. Ja? En in Jacobus 1, we hebben het erover gehad, ja, nou zit in Petrus, maar dan zie je dus bekende dingen. Want dan zegt in Jacobus 1 vers 2, ook tegen de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Niet om kwaad te doen, ja, maar een test van je geloof. En in die grote verdrukking is het een en al verzoeking. En dan word je gelouterd. Kijk maar, wetende dat de beproeving uws geloofs leidzaamheid werkt. Doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk, omdat gij moogt volmaakt zijn, ja, volmaakt in de werken voor de Heere. En in het geloof gesterkt. En geheel oprecht en in geen ding gebrekkelijk. Dat doet hij niet in aardse dingen hoor. Eten en dat soort dingen. In geestelijke zin. Ja. Geen ding gebrekkelijk. Dan moet ik gelijk denken aan 2 Timotheus 3 vers 17. Het woord van God is. Heeft door God ingegeven. En dan zegt hij in vers 17. Is het nuttig tot lering en zo. En dan omdat gij. Volmaakt bent toegerust. Ja. Dat is ook, dat is het. En dan kan ik ook een levensstijl krijgen die volmaakt is. Ja? Nou, en dat is juist in de omstandigheden. Nou ja, het leven zit vol met tegenslagen en dingen. Je hebt allemaal wel graag een weg die zo gaat. Nou, het gaat zo, gaat het niet. Dat is gewoon niet zo. Dat is nou eenmaal door de zonde. Nou, het is dus ter versterking van de kleine kudde om vrucht te dragen. Nou, als je kijkt in vers 7... Oh ja, dat is dus, oh ja, dat kostelijke van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt. Nou, kijk even naar Job 23 vers 10, dat is wel mooi om te lezen. Job 23 vers 10, net voor de psalm, hè. Job 23 vers 10. Wat zegt Job daar? Over God. Doch hij kent de weg die bij mij is. Hij beproeve mij. Als goud zal ik uitkomen. Ja. Ons leven is ook een beproeving hoor. Want Paulus zegt, ik heb het geloof behouden. En wat was het resultaat? Voor hem was een krans der rechtvaardigheid. Die lag klaar, een kroon. Dat is goud. Rechtstoel van Christus spreekt toch ook over hout, hooi, stoppelen. Maar als je beproefd bent, dan heeft hij het over goud, zilver, kostelijke stenen. Dat is het resultaat van beproeving. Dus ja, dus wat doet een goud, kijk als goud, hè, hoe wordt goud, Peter spreekt over kostelijke dan van het goud het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt. Als goud door vuur gaat, hè, nou, dan gaat het toch smelten. Alle ongerechtigheid die er dan in zit, wat gebeurt ermee? Dat komt bovendrijven. Ik heb wel eens een keer, ik was met vloerbedekking. Ik zit natuurlijk in het parket, maar heel lang geleden zei iemand een keer, want als je vloerbedekking hebt bijvoorbeeld, je morst een druppel, dan zie je zo'n belletje liggen. Zo. En dan zie je heel, en op een gegeven moment als die bel, als het water verdampt is, wat krijg je dan? Een kring. Als tenminste vuile vloerbedekking is. En dat is meestal zo. En hoe komt dat? Als je een druppeltje morst, dan staat die zo bol, dat vuil wat eronder ligt, dat gaat bovenop dat druppeltje liggen. Vuil, dat wordt opgenomen door het water. Ja, water reinigt toch of niet? Als je met water toch gaat doen, dan ga je toch zo boenen om het eruit te krijgen. Nou ligt die druppel daar gewoon. En die druppel die verdampt. Die kring, dat is een kringetje vuil. Die druppel verdampt. Dat water, dat vuil, dat gaat natuurlijk zo. En daar krijg je die kring van. Dat is gewoon een vuil, dat randje. Nou, goud, als dat verhit wordt, dan komt dat vuil ook natuurlijk bovendrijven. En zo wordt het gezuiverd. En Paulus vergelijkt dat met hun ook. Die grote verdrukking is, hij spreekt over de hitte der verdrukking. Ja, gaat er heftig aan toe. Maar het produceert wel iets. Het produceert namelijk dat je bevonden wordt tot lof en eerlijkheid, dat je beproefd bent. Ja, je houdt, als je goud wordt gezuiverd daarvan en heb je puur zuiver goud. Net zoals Job dat ook zei. En Job was inderdaad goud, want hij kreeg alles weer terug. Hè? Hij gaf God toch niet één keer. Hij begreep het wel niet. Maar het is een beeld van iemand vanuit de kleine kudde. En hij kreeg, hoeveel keer? Dubbel al kreeg hij alles terug. En rijkdom, alles. En zo was het tot eer. Nou, we gaan bijna sluiten, maar ik wil nog even naar 2 Romeinen 5 vers 3 in verband met de toepassing. Toepassing zijn misschien niet helemaal goed, maar ook vergelijkbaar. Wat beproeving doet, dat is te alle tijden zo. Nou, wij hebben Romeinen 5 vers 3 en 4. En we roemen in de hoop de heerlijkheid Gods. Maar kijk, wat produceert verdrukking? En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding. En de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Wij worden ook sterker door verdrukking. Alleen in de wereld hoor je dat ook nog wel zeggen. Gaan we mee naar 2 Korinthe 12. En ja, ik ben er sterker uitgekomen. Maar als je dan vraagt, nou wil je het nog een keer meemaken? Dan zeggen ze natuurlijk allemaal nee. Maar bij ons, ja, wij zitten op zich ook niet. Maar ik weet wel dat die verdrukking, nou in deze boodschap, er zitten nou heel wat jaartjes erin, Maarten, en wij met z'n allen, hebben heel wat verdrukkingen en dingen meegemaakt. En toch, als je terugkijkt, zijn we toch sterker geworden. Verdrukking is goed voor ons. En 2 Korinthe 12, Paulus heeft het ook gezegd, hè. Die doorn, hè, die had hij gekregen in vers 8, dan had hij geen blijdschap. Kijk maar, hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. Weg ermee, hij was absoluut niet blij ermee. En hij heeft op mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. En nu krijg je opeens een Paulus die wel blij is. Kijk, daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden en noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil, want als ik zwak ben, ben ik machtig. Nou, dat is een persoon die begrijpt hoe het zit. En dan weet je ook, ja, het is goed van mij. De psalm zegt ook ergens in 119. Het is goed dat ik verdrukt werd. Want daardoor werd ik. Ja, wat is dat zo? Dan word je juist tot de Heerde bepaald. Als je net om je heen kijkt. Mensen hebben het allemaal zo goed. Ze hebben alles. Ze denken God niet nodig te hebben. En als het slecht gaat. Dan begint iedereen te schreeuwen. Maar stel je voor, het gaat echt slecht. Dan raak ik alles kwijt. Moet kijken. Dan Dan gaan de mensen misschien toch meer denken van, nou, misschien toch eens een keer weer eens naar, met geloof bezig zijn, weer eens gaan zoeken. Want het leven, dat is zo voorbij. Nou, we gaan naar 2 Timotheus 4 vers 6 en dan gaan we terug naar Petrus en dan stoppen we. 2 Timotheus 4 vers 6. Ik gaf het net al even aan. Maar ik wil ook niet zonder Paulus spreken als wij in de bestrijdingsbrief lezen. 2 Timotheus 4 vers 6. Wat zegt Paulus? Ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Hij heeft een strijd gestreden. Zie je geen pad van roze geur en maneschijn. Een strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. En ik heb het geloof behouden. Zie je? Hij heeft de strijd gestreden. Dat wil zeggen voor deze boodschap. En hij heeft het geloof. Dit evangelie. Dat heeft hij bewaard. Heeft hij behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Nou, dan spreekt hij natuurlijk heel duidelijk over het lichaam van Christus en ook voor ons. Geldt ook voor ons. En Petrus, 1 Petrus, als hij spreekt in vers 6 en 7. Het is nodig, inderdaad. Het moet gebeuren, want Israël moet namelijk gezuiverd worden. Ja? Daarom is het nodig, die verdrukking. Dat is die zuivering. En dat zij ook beproefd willen worden vanwege hun geloof. Ook in verband met de investering van in het koninkrijk. Hè, welke positie krijg je dan? En dan zal ook blijken. De beproeving is juist dus productief. Dan zal ook blijken of het kennis is. Nou, dat hebben wij zelf natuurlijk ook pas actueel meegemaakt. Het zal blijken in zulke omstandigheden of het kennis is. Of dat het ook echt geloof is. En dat de Heer Jezus, dat hij ook net zoals Paulus kan zeggen. En iedereen krijgt het die hem lief hebben zal. Als je hem lief hebt, zal je ook zijn geboden doen. Nou, volgende keer gaan we vers 8. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. De welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Nou, wij zien ook uit naar de Heer Jezus, ja. En zeker als hij in verdrukkingen zit. Maar die verdrukkingen, die zijn juist om ons ook te sterken. Dat is een goede test voor ons. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken. Dank u voor ons. Vader, we begrijpen dat dit de brief is voor Petrus. Geschreven door Petrus, geschreven aan de gelovigen in de kleine kudde die straks die tijd komen gaat. Maar we zien ook bepaalde dingen, Vader, bij Paulus die daar ook over schrijft in verband met verdrukkingen. Vader, dat wij toch ook mogen gesterkt worden. En dat worden we als wij dat woord, de waarheid, rechtgesneden toepassen op ons en daarin ons blijven verdiepen. En dan worden we gesterkt en dan hebben we ook die hoop op de toekomst. Zeker, dan komt u ons halen. Of als wij sterven dat wij naar u toe gaan. Daar is geen twijfel over mogelijk. En tot die tijd dat u wegblijft, Vader, dat wij nog gesterkt mogen worden. Zodat wij ook mogen beproefd zijn. En dat we ook als goud, Vader, zoals Job dat ook zegt, beproefd mogen zijn als goud zijnde. En daar bidden we ook voor en daar vragen we voor. En ook daar dank u voor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen. Goed, nou bedankt allemaal dat jullie er weer waren. En ik hoop ook dat jullie worden gesterkt door het woord der genade, zoals verkondigd door de apostel Paulus. En allemaal tot ziens of tot horens en tot de volgende keer.